Eerst nog even een aanvulling op wat ik vanmorgen nog had moeten zeggen over de Filistijnen. Zoals ze zegt bij de aartsvader was het zo, ze raakten hun vrouwen kwijt aan. Waarna de Heer ingreep en dan kwam het weer goed. Want dat is in de aard van de Filistijnen. Het is een beeld van de oude mens, de natuurlijke mens. Maar als je daarmee bezighoudt, dan raak je uitwendige vorm, om zo te zeggen. Dat raakt verstrikt, dat komt terecht bij de oude mens, het vlees enzovoort. Alle programma's met betrekking tot kerkenbouw en tot ecumenen en wat het maar is. Allemaal kerkorganisatie, inclusief zogenaamde reformatie en kerkscheuringen of kerkfusies of wat het maar is. Het is allemaal uitwendige mens. Daar heb ik het nog niet eens gehad over zogenaamde christelijke politiek. Of is dat, het is de oude mens. En daar raak je jezelf in kwijt. Dan verdwijnt vanzelf de C uit de afkortingen, weet u wel. Dat is wat in de praktijk gebeurt. Dat was één ding. Het andere was, maar daar ben ik niet meer op ingegaan, dat zowel Abraham als Isaac raakten de bronnen kwijt. De putten werden dichtgegooid. En die putten, die bronnen, die fonteinen, hoe ze het maar vertalen bij gelegenheid, zijn een uitbeelding van de beloften Gods. God heeft wat beloofd. Wat belooft een bron ook alweer? Leven. Oké, water. Leven. En daarmee water en dus ook het woord. Het levende woord enzovoort. Maar als men dat woord loslaat, ik bedoel, als men terechtkomt bij de Filistijnen, die Filistijnen, de wereld, de oude mens gooit die dingen dicht en zegt dan, ja, dat staat allemaal wel in de Bijbel, maar we leven toch hier en nu. En ja, dat komt later wel en men raakt het kwijt. En zeker is dat ook het geval met het profetisch woord, voor zover dat nog niet vervuld is. Of was, men raakte het kwijt. De christelijke wereld is nogal in opschudding geraakt door de opkomst van het sionisme en zeker door het uitroepen van de Joodse staat. En die titel van dat werk van mijn opa over wat zal er van de staat Israël worden, dat was hoogst actueel. Omdat de meerderheid van het christendom zegt, nee, de Joodse staat of Israël, dat heeft geen toekomst, dat is allemaal al geweest, dat speelt geen rol meer. Dat is, weet ik veel wat men er allemaal van maakte aan theorieën, die hoef ik hier ook niet te herhalen. Maar men is het kwijt. En wat zal er van deze staat is, natuurlijk weet men dat niet. Maar men is de hele wederkomst van Christus kwijtgeraakt. Het woord zijner leidzaamheid uit Openbaring 3, brief aan Philadelphia. Woord mijn leidzaamheid. De toekomstverwachting. De wederkomst van Christus. De openbaring van zijn heerlijkheid. Daarmee van zijn koninkrijk. In deze wereld. En daaraan gepaard gaat. Met daarmee gepaard gaat. Gaat het oordeel over de volkeren. Door de Here. Hetgeen in de Bijbel gewoonlijk heet. De dag des Heren. Men heeft geen idee. Men is het kwijt. En wat, het enige waar men zich op fixeert is of er een hiernamaals is. Dat wil zeggen of wij nog een toekomst hebben. Voorbij het sterven. Maar ja, dat er zoiets bestaat, daar hoef je niet een christen voor te zijn. Dat kennen al de religies eigenlijk, toch? Waarom? Omdat men het zelf verzint, of zoiets, of wat dan ook maar. Maar daar heeft men kennelijk geen Bijbel voor nodig gehad. Maar daarmee is men onzeker of het wel goed komt aan de andere kant. Dat noemen ze tegenwoordig bestaanszekerheid. Ik vind het wel grappig. Modern woord. Bestaanszekerheid. Sinds wanneer zou het bestaan zeker zijn? Van wie dan? Wat een idioot woord is dat toch? Wat je er ook mee doet, bestaanszekerheid bestaat niet. Bestaansonzekerheid, ja, per definitie. er is niks zeker, niks veilig, er komt overal een end aan, enzovoorts. En wat men er verder mee bedoelt en onder die noemer plaatst, ach, dat zijn mijn zaken niet, hè. Doe maar. Maar daar moest ik nog even aan toevoegen. De bronnen raakt men kwijt, de Bijbel raakt men kwijt, Gods beloften raakt men kwijt. Je vindt het in de Bijbel zelf al terug. Je hebt iets met Emmausgangers. Die zeggen, wij dachten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Maar ja, hij is nou al 3 dagen geleden overleden. En toen kregen ze hem toch uitgemeten door de Heer. Ze zeiden, o onverstandigen en tragen van hart. Niet wat hebben jullie goed je best gedaan dat je dat dacht. Of in ieder geval iets van de profeten geloofde. O onverstandigen en tragen van hart om te geloven. Al hetgeen de profeten gesproken hebben. Zie? Ze waren het kwijt. De Joden zijn dat kwijt enerzijds. Christenen zijn anderzijds van alles kwijt die dan gaande. Met betrekking tot de Messias. En bij allen gaat het tegenwoordig om het hier en nu. Om de mens. Ik roep dat al jaren. Dat is in een preek. Ik hoor niet zoveel anderen spreken. Maar op televisie komt er wel eens wat voorbij. Soms op de radio. Maar waar het over gaat, gaat nooit over God. Gaat nooit over de Heer Jezus. Het gaat altijd over de mens. En hoe die staat in het leven en ermee omgaat. En hoe je ernaar kijkt. En dat soort dingen. Ja, men maakt de mens belangrijk. En eventueel wordt God dan nog als een hulpje achter de hand gehouden. Nu ook, hè? Nu in verband met de kwestie in het Midden-Oosten. We moeten bidden voor de vrede van Jeruzalem, riep iemand wiens naam ik toch maar niet noem. Maar de Heer zei over een goddeloze Joodse staat in Jeruzalem, zei hij, bid niet voor dit volk en spreek mij niet aan. Bid niet voor dit volk ten goede, want ik zal u niet horen. En dat staat er niet maar 1 keer. Dat staat er meerdere malen. Ja, je kunt natuurlijk er iets anders bij denken. Dat zegt men dan, hè. Maar de vrede van Jeruzalem, de bedoeling is dat elke Jood tot geloof zou komen en daarmee vrede bij God zou hebben. Zoals wij. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Door onze Heere Jezus de Messias, Jezus Christus. En er is heus geen andere evangelie dan dit. Zie? Voor zowel Jood als heiden. En inderdaad voor Palestijnen, ja. Die bestaan niet hoor, Palestijnen, maar bij wijze van spreken dan, hè. Want ik zal u wat vertellen nog over Palestijnen. Voor de aardigheid. En over het ontstaan van de terminologie enzovoorts. Wij vinden trouwens nog in de Bijbel genoemd de Kreti en de Pleti. Ken u die? De Kreti en de Pleti. Zo worden de koninklijke garde van David aangeduid. Dat zijn de Kreti en de Pleti. En of het nou weer de Pleti is of de Kreti, maar het schijnt in elk geval Filistijnen. Pleti, dat weet u, dat zijn Palestijnen. En Kreti, ja, van Kreta. Want waar komen de Filistijnen van ouds vandaan? Uit de zee. Die hebben zich, zoals te doen gebruikelijk, aan de kust ergens gevestigd. Bij een baai. Want dan heb je meteen een haven. Dat is Gaza. Van oudsher al. Ja? Want u weet dat het is. Mensen gaan scheep, heet dat, hè. Dan gaan ze varen op zee en dan komen er aan vreemde kust. En wat doen ze daar? Dan zetten ze hun vlag neer. Hoe is dat lied ook alweer? Wij moesten dat vroeger altijd zingen op het bordes van het gemeentehuis. over schitterende kleuren van Nederlands slag enzovoort. Wat wappert gij vier langs de, Van Tolstraat was het. Nou goed, laat maar zitten. En dan, als ik u zie aan, aan vreemde kust. En ik weet niet meer, het rijmt op lust, geloof ik. Ik ben ze even kwijt. En we hebben dat van harte mee moeten zingen. Als je het vandaag zingt, ga je de bak in. Maar ben ik bang. Hoewel, met deze uitslag van de verkiezingen weet ik het niet zeker. Maar toen maar. Maar zoiets. Maar dat deden ze gewoon. Hè. En toen we naar de maan, nee wij niet, maar anderen gingen naar de maan. Dat is bijna hetzelfde als naar de Filistijnen en naar de pomp, dat weet u. Hè. Maar ze gingen naar de maan en wat doen ze dan? Ze zetten daar een vlag neer. Die is van ons. Zo was dat. En dat hebben de zeevolken in de tijd ook gedaan. Bij gelegenheid, dat schrijf je met een hoofdletter Z, roep ik altijd. Want het is een lemma in je encyclopedie. Zeevolken. Men weet niet precies welke volken dat dan zijn en hoe ze heten. Maar er zwierven nogal wat volken rond op de Middellandse Zee in de tijd. Waaronder Israël, zeevarende natie. Met de nadruk op de stam van Dan. Men leest Richteren 5 enzovoorts. Maar een van die zeevolkeren, dat waren de Filistijnen. Dat weten wij, want ze kwamen van Kaftor, bijgenaamd Kreta. Je komt het in de Bijbel ook tegen. Maar goed, ik probeer het systematisch te zeggen. En dan heb je dus niet schriftgedeelte, volgende schriftgedeelte, volgende schriftgedeelte. Zo werkt het dan niet. Dus ik heb nu voor dit gekozen. Maar ze kwamen van de zee, ze kwamen van Kreta, van Kaftor. En ze hebben koloniën gesticht aan de diverse kusten. Zoals de Grieken later gedaan hebben, rondom heel de Middellandse Zee. En de Romeinen trouwens hebben het geprobeerd, maar die waren niet zo best op die schepen, overigens. We hebben er wel natuurlijk de Punische Oorlogen aan te danken tussen Carthago en Rome. Maar Carthago, dat was een kolonie van de Feniciërs, zegt men. Nou, het waren Israëlieten, maar dat doet er nou niet toe. Maar het gaat erom dat daar overal rond de Middellandse Zee waren dit soort dingen. En men vestigde zich aan de kust, logischerwijze. Zoals wij Nederlanders dat gedaan hebben. In Zuid-Afrika, zal ik maar zeggen. En natuurlijk Indonesië, waar het maar was, overal ter wereld. Heb je dat nog? Nederlanders? Dat kan niet eens, want er bestond nog niet eens Nederland. Dat kan helemaal niet. Het waren Hollanders. En zeven. Heb je dat nog? Ja. Je had bijgelegen de zeven Verenigde Nederlanden. Weet u nog? Dat was voor uw tijd, maar goed. De Nederlanden, Nederland. Het Koninkrijk der Nederlanden. In het buitenland heette het nog steeds de Netherlands. Le Pays-Bas. De Nederlanden. Alsof er velen zijn. Dat komt omdat Groningen, Friesland en Drenthe en Overijssel, laat staan Flevoland, eigenlijk toch niet bij elkaar horen. En niet passen binnen dezelfde. Eigenaardig, hè? Het is historisch gegroeid. Nou, dan zal ik u wat vertellen over hoe het nou zit met dat land waar we het nu over hebben. Volgens Flavius Josephus, dat is het jaar 70 van onze jaartelling. Vertel het snel en zet anders de opname maar terug en luister het maar overnieuw af. Van langzamer praten. In het jaar 70, volgens Flavius Josephus, woonde er in Palestina, wij noemen het Palestina, kom ik zo terug, woonde er in Palestina 7 miljoen Joden. En in het jaar 135... Van onze jaartelling. En het jaar 70 was het jaar van de verwoesting van Jeruzalem. Waar vele tienduizenden Joden gedood zijn geworden. En een einde gemaakt werd aan iets wat op een Joodse staat leek. Rondom en in Jeruzalem. De tempel werd toen verbrand enzovoort. Dat weet u toch, hè? Ja, en de laatste Joodse opstandelingen die zaten op Masada, waar ze gevlucht en die hebben zelfmoord gepleegd omdat ze niet in handen wilden vallen van de Romeinen. Goed. In 135, dat is 65 jaar later, woonden in Palestina nog steeds minstens 3 miljoen. Dat is volgens Dio Cassius. Zegt u dat wat? Nee, een van de klassieke geschiedschrijvers. Dio Cassius. Maar in dat jaar, 135, was er een Joodse opstand. Er wonen dus toch nog Joden in het land. Was er weer een Joodse opstand, met name in of rond Jeruzalem. Dat was onder een figuur die zich voor Messias uitgaf, dan wel die zich dat liet aanleunen dat hij de Messias was. Bar Kokhba, Simon Bar Kokhba. Van de sterren was hij eigenlijk dus, van Bar Kokhba. Ja. Dat zei de Heer toch, dat u niemand verleidde, want er zullen valse messiassen opstaan, valse christussen. Dat is gebeurd. Toen kwamen de Joden dus weer in opstand, nog steeds tegen de Romeinen. Die opstand is de kop ingedrukt en dat is een understatement. Want pas bij die gelegenheid is Jeruzalem echt verwoest. Dat wil zeggen, letterlijk, zo letterlijk mogelijk, geen steen op steen gelaten. De stad is systematisch afgebroken, tot puin gemaakt. Dat is ook de gelegenheid waarbij Jeruzalem dus min of meer geëgaliseerd werd, zodat de locatie als zodanig volstrekt onherkenbaar werd. Nou ja, een bergtop. In plaats van 7 bergtoppen. Zodanig dat men het verschil niet meer kan zien tussen al die heuvels die daar geweest moeten zijn en het dal van de kaasmaker en de berg Sion. Ze hebben geen idee vandaag waar dat geweest moet zijn. Ja, ongeveer op 3 kilometer nauwkeurig zal het wel lukken. Maar het is het niet meer, want het is compleet puin geweest. Dat is officieel zo gebeurd. En bij die gelegenheid kreeg Jeruzalem, de locatie, dus ook een andere naam, want het is natuurlijk opnieuw een stad gebouwd. Colonia, want als de Romeinen ergens wat stichten, was het een kolonie. Colonia, Keulen dus. Colonia Aelia Capitolina. Het werd dus een Romeinse kolonie. Dat betekent dat afzwaaiende militairen uit de Romeinse legers zich daar mochten vestigen. Want dat is wat kolonie dan betekent binnen een Romeinse context. Het heette Colonia Aelia, met A-E-L-I-A in het Nederlands. Maar dat was de voornaam van keizer Hadrianus, de toenmalige keizer. Is genoemd naar de keizer. En Capitolina verwijst naar de tweede naam van Jupiter, de god van de Romeinen. Dezelfde als Zeus bij de Grieken, want die heet Jupiter Capitolinus. Dat betekent dat hij een dikke kop had. Maar laat maar zitten. Van een kapiteel, een kapitool, dat is de, en een kapitein, en dat is allemaal het hoofd, hè, de kop, zeggen wij. Ja. Zo heette Jeruzalem dus, en het staat er bij gelegenheid op de kaart. Maar wat er toen ook gebeurd is, let u op. Wat er ook gebeurd is, officieel, zo geregeld, het land werd vanaf dat moment Palestina genoemd. Officieel. En dat bleef het tot in de 20e eeuw aan toe. Vandaar dat boven al die kaarten, bijna al die kaarten, staat boven Palestina. Die naam hebben de Romeinen eraan gegeven. Als u het nazoekt, dan zult u waarschijnlijk vinden dat ook de Grieken het reeds Palestina noemden. Dat is daarvoor dus, al voor Christus. Nou moet ik u zeggen, dat is niet juist, hoewel het juist is. Het is namelijk zo dat de naam, het is ingewikkeld dit, dat de naam Palestina eigenlijk en van oorsprong een bijvoeglijk naamwoord is. En niet een zelfstandig naamwoord of eigen naam. En dat bijvoeglijke naamwoord Palestina, Palestijns betekent het dus, hè? Palestijns. Dat is het bijvoeglijk naamwoord bij de naam van Syrië. Want Syrië was nogal groot. En het zuidelijke deel van het gebied wat Syrië heette, dat noemden de Grieken Palestijns-Syrië. Heb je dat? En wat er gebeurd is, is dat men niet de volledige naam uitspreekt, maar men laat Syrië weg. En dan hou je het bijvoeglijk naamwoord over, Palestijns. Maar dat is een zelfstandig naamwoord geworden, of een eigen naam, Palestina. Eigenlijk zou je moeten zeggen Palestijns-Syrië. En ik wijs er maar op dat als je Lucas, want het is zo weer kerst, dat als je in Lucas 2 leest over wanneer de Heer geboren werd, dan staat er echt bij toen die en die over Syrië was. Ik weet het uit mijn hoofd niet. Het is nog geen kerst, dus ik hoef het nou nog niet te weten. Maar, en wat heeft Syrië ermee te maken? Omdat iets als Galilea, dat is het noordelijk deel van Israël dus, deel uitmaakte van de Romeinse provincie Syrië. En dat is dus volgens de Grieken Palestijns-Syrië. Omdat dat Syrië, naar Griekse begrippen, grensde aan het gebied waar de Filistijnen, de Filistijnen oorspronkelijk woonden. Daarom gebruikten ze die naam zo. Maar de naam Palestina is heus pas door de Romeinen officieel geïntroduceerd als officiële naam voor het hele land, zoals Colonia Aelia Capitolina de naam werd van Jeruzalem, van die locatie. Heb je dat? Dat is een vondst van de Romeinen. Om de Joden dwars te zitten. Zij wilden geen namen die zouden herinneren aan het Joodse verleden van het land, om daarmee de Joden zoveel mogelijk te cancelen. Mooi woord is dat eigenlijk, cancelen. Hoezo bestaanszekerheid? Cancelen. Een paar nieuwe woorden geleerd. Maar ik hoop dat u begrijpt wat ik nou net gezegd heb. Hè? Het waren de Romeinen die het hele land Palestina genoemd hebben. En begrijp me goed, dat is wat u op al die kaarten ziet. Nou ja, die rechtse niet. Want dat is natuurlijk een moderne kaart van de, hoe dat zit met de Joodse staat nu. Maar die andere kaarten, daar staat boven Palestina op 1a. Daar staat boven Heilig Land. Maar verder Turkije. Maar de namen Palestina en Heilig Land worden door elkaar gebruikt. Begrijpt u die? Dat is de eeuwen door zo geweest. In mijn encyclopedie staat het er soms gewoon bij. Heilig Land, zoek je op Heilig Land, staat ook bekend als Palestina. En andersom. Dat zijn gewoon de namen van het land. En er staat er eventueel nog Kanaan achter. Of eventueel Israël in de zin van Eretz Israël. Het land van Israël betekent dat. Maar dat geldt voor het hele gebied. Dat wil zeggen, dat is niet alleen west van de Jordaan. Maar ook oostelijk van de Jordaan. Want ik weet niet, ik hoop dat u voor die kaarten gestaan hebt. Dan ziet u daar vermeld het gebied van de stammen van Gad, Ruben en de halve stam van Manasse, van het zuiden naar het noorden. Het maakte wel degelijk deel uit van het Heilige Land. En als het een beetje mee zit, heb je ook de naam Gilead zien staan, oostelijk van de Jordaan. Zie? En daarom noemt Jordanië zich wel degelijk het Heilige Land. Dat doen ze om de Joden te pesten, dat weet ik wel. Je komt uit Israël, gaat de Allenbybrug over en naar Jordanië. En dan staat aan de andere kant, welkom in het Heilige Land. Heb je dat? Nou ja, maar terecht, want het is onderdeel van het Heilige Land. En nu ik het er toch over heb, inmiddels kent u de term from the river to the sea. Ik denk bij die uitdrukking from the river to the sea, niet van de Jordaan tot aan de Middellandse Zee, maar denk ik vanaf de Eufraat tot aan de Middellandse Zee. Want God heeft van oudsher aan Abraham en wat er verder volgt, het land beloofd van de rivier, de grote rivier, de Frat, tot aan de zee. De grote zee in het westen, Jan. De Middellandse Zee is dat. Maar het is beloofd land en daar overheerste in de tijd David en ook Salomo. Dat is een korte periode geweest bij elkaar natuurlijk. Enige tientallen jaren. Maar toen heeft Israël, dat wil zeggen even Davidisch huis, inderdaad de controle gehad over het hele gebied dat God van tevoren aan Abraham en Isaac en Jacob beloofd had. Van de rivier tot aan de zee. Daar komt de uitdrukking vandaan. Nou goed. En dan verder, hè. In 638 van onze jaartelling, ik zal niet alles noemen hoor, maar in 638 van onze jaartelling, ja, dat is nog voor Karel de Grote, zal ik maar zeggen, toen werd Jeruzalem veroverd door de muzelmannen, want zo heette dat in mijn jeugd nog, nou moet je zeggen moslims, of hoe dan ook maar Jeruzalem werd veroverd. Door kalif Omar, die is beroemd daar, omdat hij muren gebouwd heeft. En de huidige oude stadsmuren stammen uit die dagen, want toen waren er verder geen muren. Die zijn allemaal gesloopt, steen voor steen, in de dagen van Hadrianus, dat wil zeggen in de dagen van, of na de dagen van de opstand van Bar Kokhba. Als vervulling van de Bijbelse beloften, profetie van de Heer, die zei, hier zal geen steen op steen gelaten worden. En dat is inderdaad niet vervuld in het jaar 70. Toen is Jeruzalem wel veroverd door de Romeinen, maar niet verwoest. Maar in 135, nou ja, 2 jaar later dan inmiddels, maar, of hoe het maar was precies. Maar aan het eind, nadat die opstand was onderdrukt, toen heeft men inderdaad Jeruzalem systematisch gesloopt. Geen steen op steen gelaten. En later komt dan kalif Omar. De kalif, u weet wat een kalif is? Ik ook niet. En kalif, dat is in ieder geval een Mohammedaanse heerser. Net als een pasja. Een kalif. Even die termen staan op die kaarten hier. Hoor. Nou ja, laat maar. Maar die heeft ook die muren van die stad gebouwd. Althans, daar het initiatief toegenomen. Dat zijn de oude muren die er nu nog steeds staan. Die zijn niet uit de dagen van Herodes of van Jezus of van de apostelen. Niets van dat al. En mocht Golgotha nou binnen de muren liggen in plaats van daarbuiten, dat komt omdat de muren niet dezelfde zijn als die uit de dagen van Jezus. Goed, kan ik ook niet verder op ingaan. Dit was 638, waarna in 1517 officieel Palestina, dat is nog steeds zoals de Romeinen het genoemd hadden, dat Palestina, dat is inclusief Jordanië, inclusief Libanon, een groot deel van Syrië enzovoort. Wat u op die kaarten daar ziet, Palestina, die hele streek, is veroverd geworden door Turkije. Door de Turken. Wij noemen dat het Ottomaanse Rijk. En dat staat dus bovenaan deze kaart uit 1872. Turkije in Azië en dan tussen haakjes de biblical regions, de Bijbelse gebieden. Het gaat dus om de Bijbelse gebieden. Dus, maar het is Turkije, een onderdeel van Turkije. Sinds 1517, en het is pas veranderd in 1917, 400 jaar later, toen in hoge mate de Britten en voor een deel, het noordelijk deel de Fransen het gebied veroverd hebben. U weet wel, met die man met die motorfiets, hoe heet hij ook alweer? Nee? Laurens van Arabië. Laurens, weet u nog? Ja, nou goed. 400 jaar was het Turkije. Geen sprake van Palestijnen, er wonen Arabieren. Daarna, dit zijn notities uit mijn encyclopedieën, boeken, atlas enzovoort. Hè. In 1880 ongeveer was Palestina, het hele gebied, kaal, dor, praktisch onbewoond. Anderen beschrijven het gewoon als een woestijn waar af en toe een nederzetting is of waar Bedouinen rondtrekken enzovoort. Het was gewoon onbewoond, het was een land waar geen inwoners waren. Je kon er doorheen reizen met je vee, want er groeide wat en had je wat eten of zo. Dan was het dan zoals Bedouinen dat nog doen. Nu nog trouwens. Zie? Maar ergens in diezelfde tijd kwam daar een Joodse immigratie op gang. Einde 19e eeuw dus, 1880 en zo verder. En dat was vanwege Jodenvervolging in Oost-Europa. Onder Askenazische Joden. En die begonnen toen het uit te reizen naar Palestina om zich daar te vestigen in the middle of nowhere. U weet wel, dan bouwen ze daar een homestead. Als het Amerikanen zijn tenminste, een homestead. Je slaat er een waterput enzovoort. En je bouwt er een kippenhok en weet je veel wat je allemaal doet. En ja, dat is wat toen gebeurd is. Maar toen was het nog Turks. Maar ja, in een woestijn. Waar niemand wilde wonen. Ik heb trouwens ooit, heb ik u wel eens verteld, een film gezien van broeder Anwoner, heette die, Anwoner. Was een christen, maar was een Jood van oorsprong. En hij zat in het bestuur van de Britse Society for Distributing the Holy Scriptures. Nee, de Hebrew Scriptures to the Jews. Vereniging voor Bijbelbespreiding onder de Joden. Daar kwam het op neer. En ik was op die conferentie daar. En hij was ergens in de 70e jaren. En hij liet een filmpje zien. Film was dat nog gewoon, film. Van hoe hij daar geweest was in Israël. Was hij geweest. Alleen die man die wist helemaal niet wat hij deed. Hij was gewoon in de trein voor het raam gaan staan. Met de camera zo. En dan. Ik geloof, of de kwartier duurde. Nou, het duurde heel lang. Maar dat weet ik niet meer. En wat je dan zag, het landschap allemaal voorbij schieten. En ik weet alleen nog wat het al was, geelbruin was het. Maar dat kwam er voorbij. En af en toe heel flits, misschien iets anders, maar te snel om het te kunnen thuisbrengen. En toen dacht ik, wat een verschrikkelijk land. Maar ja, er waren kibbutzim natuurlijk en daar was de irrigatie. En daar groeiden groene dingen, zal ik maar zeggen. Maar zelfs toen was het nog, in mijn gevoel, een grote woestijn. En nu, ja, ik weet niet wat ik ervan zeggen moet. Ze hebben daar wonderen verricht, de Joden. Om het land te ontginnen. Maar wij Nederlanders, ik zeg geen Hollanders toch, wij Nederlanders, wij Drenten en Tubanten enzovoort, hebben wonderen verricht om de heiden te ontginnen. Zodat ze, nou, de Drenten nu niet langer meer heidenen zijn. Hè? Want ze hebben het land beschaafd met zo'n schaaf. En nou is het, ja, dat ook. Dat is wat een mens doet, het land bebouwen. Ze staat op bladzijde 3 van je Bijbel. In het Zweeds zijn ze aanschijnt. Moeite doen om het land vruchtbaar te maken en te ontginnen. Vanaf 1880 hebben ze dat gedaan. En ze kochten, die immigranten kochten het land. Kochten land van de grootgrondbezitters. Nee, niet lokaal, uit Beirut. Dat is dus wat nu Libanon is, hè, Beirut. En Damascus uit Syrië. Grootgrondbezitters. Die bezaten dat, maar het was allemaal kale grond en in veel gevallen gewoon rotsgrond. Gekocht. Dat werd later officieel, want zo rond 1901 vindt de oprichting plaats van het zogenaamde Joods Nationaal Fonds. En dat was dus een officiële organisatie die systematisch grond opkocht van de Arabieren, om het zo te zeggen. Ten behoeve van de Joodse kolonisten in het land. Heb u dat? Dat was in diezelfde tijd kwam de Zionistische beweging op. Maar toen maar. Maar dat was onder Theodor Herzl, een journalist overigens. Die in 1896 zijn boek publiceerde, Der Judenstaat. Waarin hij proclameerde dat de Jodenvervolgingen, vooral in Frankrijk in die dagen, met het Dreyfusproces, ik kan u dat allemaal niet vertellen nu, maar dat was een verschrikking in Europa, in Frankrijk, ja. Maar het was de aanleiding voor Theodor Herzl, die bij die proces aanwezig was als journalist, om dit boek te schrijven. En hij zei, er zit weinig anders op. Het is ook niet persoonlijk bedoeld, al die jodenhaat, maar het is een kwestie van een volk dat verdrukt wordt, gehaat wordt, vervolgd wordt. Er zit dus maar één ding op, een eigen Joodse staat. Waarbij de man eigenlijk nooit gedacht heeft, later wel, maar eigenlijk nooit gedacht heeft aan Palestina. Hij was niet dom. Niet aan Palestina dacht hij, hij dacht eerder aan Zuid-Amerika. Of dat nou Brazilië was of Argentinië, dat weet ik nou niet meer. Hij zei, maar daar is ruimte zat, daar is grond zat, daar valt wat te ontwikkelen. Dat is een beetje uit de buurt, daar, enzovoorts. En eventueel was ook nog in onderhandeling Oeganda, wat nu Oeganda is. En ik geloof dat ze nog gedacht hebben aan een eiland ergens, of dat nou Madagaskar was of weet ik veel. Maar zoiets is ook nog even te sprake geweest enzovoorts. Maar aan Palestina werd oorspronkelijk helemaal niet gedacht. Dat kwam pas later. Maar dat was natuurlijk omdat daar iets als een staat, een natie aan het groeien was al voor de Zionistenbeweging. Joodse kolonisten die zich daar vestigden. En het verhaal is ook dat er kwamen Joodse kolonisten dat land binnen, maar minstens evenveel Arabieren toen, omdat nou eenmaal die Joden het land begonnen te ontwikkelen, dus er was werk. Er viel wat te halen, er viel wat te verdienen. En net als wij kregen ze dus Mohammedaanse gastarbeiders. Zei ik dat goed of mag dat ook niet? Gastarbeiders mag ook niet meer, hè? Nou ja, in ieder geval, want Arabieren woonden er ook, die Bedouinen woonden daar, maar dat is een ander volk. Maar Arabieren, nauwelijks. Joodse nederzettingen zijn er altijd geweest, klein in verschillende plaatsen. Maar die immigratie kwam op gang door de vervolgingen in Oost-Europa. En een van de bijverschijnselen is dan het ontstaan van het Zionisme. En die twee zijn kort gesloten, zodat uiteindelijk het idee was, nou ja, maar dat was pas in 1905 bij het 7e Zionistische congres, dat men besloot officieel die staat, de Joodse staat, moet komen in Palestina. Palestina. Heb u dat nog? Want Palestina is de naam voor het heilige land. De Romeinen hebben dat officieel gemaakt, maar het is altijd zo gebleven. Palestina is de naam voor het heilige land. Nou goed. Maar reeds in 1909 werd in een van mijn encyclopedieën gedrukt. En daarin staat, Palestina is thans meest woest en verlaten. Dat is nog 1909. Ik heb het maar even genoteerd. Maar goed, dat terzijde. In 1917, daar komt hij, hè. In 1917, dat is in de loop dus van de Eerste Wereldoorlog, veroveren Engeland en Frankrijk Palestina op de Turken. Omdat de Turken de kant van Duitsland hadden gekozen, raakten ze dus in oorlog met Frankrijk en Engeland. En de Fransen zaten meer in het noorden, Syrië. En de Engelsen zaten meer, verhoudingsgewijs dus meer naar het zuiden. Dat is dus inderdaad dat heilige land, om zo te zeggen. Dat was 1917. In november van dat jaar kwam de verklaring, de officiële Balfour-verklaring, zo heet dat, vanuit Brittannië dus, waarin verklaard werd dat heel Palestina, kijk even naar de kaarten, heel Palestina, dat is west, maar ook oost van de Jordaan, heel Palestina zou worden Joods nationaal tehuis, want ze verzinnen daar dan een term voor, en dat heet Joods nationaal tehuis, heel Palestina. Dat wil zeggen dat iedere Jood vrij was om zich daar te vestigen. Onder het gezagbestuur van Brittannië, van Engeland dus. Heb je dat? Dit was in november van 1917, 1918 werd het officieel waarbij Palestina gezet werd onder Brits gezag. En sindsdien is gesproken van het Britse mandaat. Heb je dat? Engelsen. Ephraim. De eerstgeboren, zorg voor Juda. Goed, die streep je er weer uit, maar het was wel zo, ja. Dat is 1918. 1920 heb ik een telling. Daarvan staat er wat in die 1920 wonen er 150.000 Joden in Palestina. Dat u een idee hebt van getallen. Maar daarna krijg je problemen met de Arabische wereld. Die zeggen, ja, heel Palestina, dat willen ze niet. Die willen überhaupt geen Joden. Incidenteel, maar niet dat ze daar ergens een Joodse vestiging komt. Dus die protesteren. En in de loop der tijd, zo ongeveer 1922, heeft dat geleid tot wel de conclusie dat heel Palestina Brits mandaatgebied is, maar dat de Joden zich slechts vrij mochten vestigen ten westen van de Jordaan. Heb je dat? Arabieren ook. Maar oostelijk van de Jordaan was vrij voor de vestiging van Arabieren. Begrijp me goed, het land was een woestijn. Er was nauwelijks iets. Wat gaan we ermee doen? Het was in Britse handen. En ze zeiden, nou, Joods nationaal tehuis. Maar Arabieren protesteerden. Engeland heeft bakzeil gehaald. Deed het later nog een paar keer trouwens. Oké, dan voor Joden alleen aan de westkant. En sindsdien is de naam Palestina beperkt geworden tot alleen de westkant van de Jordaan. Want het andere deel noemde men sindsdien Transjordanië. Over Jordanië. Heb je het nog gevolgd tot zover? Waarbij dus inderdaad ook blijkt dat de naam Palestina de aanduiding is van het land, het Heilige Land. Maar aangezien het Heilige Land nu beperkt wordt tot alleen west van de Jordaan, komt daar de naam Palestina op. En dan heet het oostelijk deel ineens niet meer Palestina. Want het heet Transjordanië en daar, na de Tweede Wereldoorlog is daar de staat, het koninkrijk, het Hashemitisch koninkrijk Jordanië uit ontstaan. Maar dit was al de verdeling van het land in twee delen. Dus twee statenoplossing. Dat is 1922 ongeveer. Hebben we die? Het bleef onder Brits gezag, maar het was al een verdeling van het land in één alleen voor Arabieren, de andere voor Arabieren zowel als Joden. Dat is het verhaal. Nou goed. Niettemin, vanaf die tijd worden er van die terroristische aanslagen gepleegd tegen de Joden, uiteraard in het land. Legendarisch is de moord op 150 Joden in 1929 in Hebron, Safed en in Jeruzalem. En in 1936 officiële aanslagen, gewoon moordaanslagen tegen Joodse nederzettingen, die werden gewoon uitgeroeid. Toen door Palestijnen, nee, door Arabieren. Palestijnen bestonden niet. Sterker nog, als je daar Palestijnen zou genoemd hebben, dan zou je daarmee de Joden hebben aangeduid in het Joodse nationaal tehuis. Volgt u? De naam Palestina is de naam voor het Heilige Land, voor de Joden. Beperkt tot het gebied waar de Joden zich vrij mochten vestigen enzovoort. Vandaar dat het voor de hand ligt om de Joodse staat Palestina te noemen. Waarbij Joden dus Palestijnen zouden geweest zijn. Heb je dat? Dat is de naam Palestina, het Heilige Land. En op die kaarten staat het. Palestina, het Heilige Land. En zo staat het in mijn encyclopedie en woordenboeken, atlassen en wat het maar is. Goed. Dat was 1936, aanslagen op Joodse nederzettingen. Dat is dus altijd geweest. Dan krijg je in 1946 dat wat ik dan noem maar gemakshalve Oost-Palestina, dat wordt officieel onafhankelijk. Dat leidt tot de oprichting van de Koninkrijk Jordanië. Maar in die dagen na de Tweede Wereldoorlog protesteerden de Arabieren nog steeds heftig tegen de vestiging van Joden daar. Dat ging al maar door. Het had tot gevolg dat Engeland, want het was nog steeds Brits mandaat, dat de Engeland zodanig onder druk gezet werd dat Engeland de immigratie van de Joden beperkte naar Palestina, naar het Joods Nationaal Huis, zodanig dat er toen in 1947 een schip vertrok uit Frankrijk met 4.500 Joden aan boord die zich zouden vestigen in het Joods Nationaal Huis. Maar ze mochten er niet in. Engeland liet het niet toe. Dat is, ik geloof dat ze daar een film over gemaakt hebben ook nog. De Exodus. Want zo heette dat schip. Enzovoort. Dat is een internationale grote rel geweest natuurlijk. En de Joden hebben dat Brittannië zeer kwalijk genomen tot vandaag. Ze zeggen we zijn door Engeland in de steek gelaten. Die hebben er wel eerst gemaakt een Joods Nationaal Huis. Maar daarna hebben ze ons laten barsten. Engeland kon niet op tegen de Arabische druk. Politieke druk, internationale spanningen, belangen en wat het maar was. En zo gaat het tot vandaag door natuurlijk nog steeds. Hè? Precies datzelfde. Nou ja. Wat je dan krijgt, is dat de Verenigde Naties in 1947 opnieuw een verdeling van het land voorstellen van Palestina, dat wil zeggen de westkant van de Jordaan, alleen nog, dat weer te verdelen met een gebied voor de Joden en een gebied voor de Arabieren. Dat is in 1947. 43% Joods en 57% Arabisch. Het kleinste deel dus voor de Joden. Zouden ze gaan doen. De Joden hebben daarmee ingestemd. Maar de Arabieren niet. En toen ontstond er dus een burgeroorlog. In 1947. Waarbij bovendien nog in 1948 op 15 mei het Britse mandaat zou aflopen. En hoe gaat het dan verder? Want de Britten zouden zich dan helemaal terugtrekken. Heb je dat? In een verscheurd land. Nou, wat er gebeurd is, is dat Israël aankondigde, de Joden aankondigde de oprichting van een eigen staat. Als de Britten weggaan, hebben wij een eigen staat. Richten wij een eigen staat op. En alle Arabieren in het land, in het gebied, werden werden opgeroepen om zich te melden enzovoort. Opdat zij het Israëlisch staatsburgerschap zouden krijgen. Met gelijke rechten en plichten en alles. Sommigen hebben dat ook gekregen. Maar op advies van de buurlanden is de grote meerderheid van die Arabische bevolking van Palestina het land uitgevlucht. Want, werd hen gezegd, zodra dit gebeurt en de Britten zich terugtrekken, drijven wij al die Joden de zee in. Vernietigen wij alles, al het Joodse gebied daar. Dus als jullie nog even aan de kant gaan, dan zorgen wij er voor de verwoesting van het land. We drijven ze de zee in, dan is het klaar. Toen zijn er iets van, de tellingen verschillen, variëren tussen 600 en 700.000. Ik bedoel 600.000 en 700.000. Arabieren gevlucht uit het gebied van Palestina, om zo te zeggen. Maar ze zijn niet gevlucht voor de Joden, ze zijn gevlucht voor Arabieren. Voor de buurvolken. Hebben jullie nog tot zover? Nou ja. En toen kwam dus de beroemde 15 mei en op de avond van 14 mei riep Ben Gurion de Joodse staat uit vanwege het terugtrekken van het Britse mandaat. En toen de dag daarna, 15 mei, toen vielen meteen de 5 buurlanden vielen het land binnen. Egypte, Libanon, Jordanië, Syrië, Irak. Je moest kijken hoeveel grondgebied het is en hoeveel mensen daarachter staan en hoe klein Palestina, dat wil zeggen het Joodse deel, was. Nou, het gevolg is geweest, de uitgaande van de verdeling tussen oostelijk van de Jordaan en westelijk van de Jordaan, en het westen van de Jordaan was Palestina, wat ze dan in 1947 weer wilden verdelen, Verenigde Naties, om het gebied tot rust te krijgen, waardoor de Arabieren is afgewezen. Wat er gebeurd is, is dat die vijf landen hebben Israël aangevallen en die hebben dus dit gebied hier, dat heet de westelijke Jordaanoever nu, dat hebben ze veroverd. Dat wil zeggen, dat is veroverd geworden door Jordanië. Daar in het noorden is de Golanhoogte, boven hier noordoostelijk van het meer van Galilea, is veroverd geworden door Syrië of Libanon, wat het maar was. Maar daar, en hier de Gazastrook, de kuststrook, is veroverd geworden door Egypte. Dat is toevallig precies het gebied van de vroegere Filistijnen. Heb je dat nog? Als je op die kaart gaat kijken, staat het er ook bij. Grens van de wapenstilstand in 1949. Staat er keurig bij. Dat wil zeggen, het gebied werd bezet door Jordanië. Tegenwoordig zeggen ze, het wordt bezet door Israël. Maar het is bezet geworden door Jordanië. En zo is het dus sinds 1949 gebleven. Totdat in dan moet ik even nog wat bij vertellen. Toen dat dus veroverd werd door de buurlanden, door Jordanië, vestigden zich ongeveer 100.000... ik heb hier staan 100.000, ongeteld, 100.000 Arabieren immigreerden in de zogenaamde Westbank. Die waren daar niet, maar die kwamen toen binnen. En dan denkt u, dan betekent dus dat die vluchtelingenkampen er niet meer zijn. Nee, die zijn er nog steeds, die werden in stand gehouden. Het waren weer anderen, hoofdzakelijk. En ze emigreerden natuurlijk in de Gazastrook en in het noorden in Libanon. En de andere kant is dat door deze oorlog 900.000, gemiddeld wordt dat geteld, 900.000, soms zeggen ze 1 miljoen, Joodse vluchtelingen uit de Arabische landen moesten vluchten en die zijn gevlucht naar Israël. Hebben we dat nog? Vluchtelingen. Welke vluchtelingen? En voor wie zijn ze gevlucht? Zie? Nou ja. Dat was de situatie in 1949 dan. Oh ja, Jordanië veroverde ook de oude stad Jeruzalem. Dat ligt natuurlijk westelijk van de Jordaan, maar toen maar. Maar in 1964 krijg je dan officieel de oprichting van de PLO, van Yasser Arafat. Nou ja. Maar in 1967, dat weet u misschien nog, brak de zogeheten Zesdaagse Oorlog uit. Er waren grote spanningen in het gebied en voordat ze Israël binnenvielen, viel Israël zelf aan. En in heel Nederland stonden we te juichen bij elke overwinning, elke stap voorwaarts die de Joden, de staat Israël, de Israëli maakten, enzovoort. Of je nou gelovig was of niet, maar wij stonden achter Israël, heel Nederland. Ja. Voor zover ik weet. Nou goed. In de Zesdaagse Oorlog. En toen bezette Israël de Westbank. Veroverden ze terug wat ze in 1949 kwijt waren geraakt aan Jordanië. En ze veroverden terug de Golan. Dat is dus dat gebied wat van Syrië was. Hier noordoostelijk van Galilea, om zo te zeggen. Ik weet niet of je er geweest bent, maar dat ze dat veroverd hebben, dat hebben ze heel goed gedaan. Want dat is zo'n hoogte waarbij je uitkijkt over een groot deel van het hele land Israël. En als je daar een paar kanonnen neerzet of zo, dan schiet je waarin je maar wil, hè. Enorm uitzicht over het hele meer en veel verder over Galilea. Dus het is van strategisch groot belang. Maar dat hebben ze toen veroverd. En ze hebben de Gaza-strook terug veroverd. En de hele Sinaï-woestijn veroverd op Egypte in 1964 of 1967. En ook het oude Jeruzalem. Vandaar dat, dat je daar nu naartoe kunt. Binnen Israël kun je naar de oude stad, de Klaagmuur en zo, de Tempelberg eventueel enzovoorts. Maar dat was allemaal gebied dat hun oorspronkelijk was toegezegd. En wat ze kwijtgeraakt zijn in de onafhankelijkheidsoorlog van 1948-1949. En in 1967 hebben ze het terugveroverd. Daar komt het op neer. Nou ja. En de Sinaï hebben ze teruggegeven aan Egypte, dat weet u toch, hè? Nou ja. Waarna 6 jaar later, in 1973, op Grote Verzoendag, Israël aangevallen wordt van het noorden en van het zuiden. Dat wil zeggen door Syrië en Egypte, niet door Jordanië. En de Bijbel zegt dat als ze de Heer zouden dienen, zou de Heer ervoor zorgen dat de vijand hen nooit op een van hun gezette hoogtijden zou binnenvallen. Dus dan weet je meteen, dit is niet goed, de Heer staat niet aan de kant van Israël. Waarom niet? Omdat Israël niet staat aan de kant van de Heer. Toch? Op Yom Kippur, de grootste Joodse feestdag die je denken kunt, Grote Verzoendag. Nou ja. Toen vielen ze binnen. En dat was, was een ander verhaal. Nou, in ieder geval, uiteindelijk leidt het tot dat Jordanië afstand doet van de bezette Westbank. Want Jordanië had ooit die Westbank veroverd. Israël had het terugveroverd. Jordanië heeft in 1988 de claim daarop laten vallen en het officieel overgedragen aan Gaza. Ze hadden er niks over te vertellen, het was Israël. Jordanië heeft het veroverd, Israël heeft het terugveroverd. Daarna geeft Jordanië dat gebied aan de Palestijnen. En heet het de bezette Westbank. Kun je het nog volgen? Dat is toch idioot? En dat is allemaal in onze tijd gebeurd. Dat kun je zo in oude krant nog even opzoeken over hoe dat zit en zo. En wat de term Palestijnen betreft. Sinds 1949 zijn Arabieren uit het gebied gevlucht voor de Arabische buurvolken. Om ruimte te maken dat ze dat hele land konden platbranden, dan wel bombarderen. Ze zijn als vluchtelingen uit Palestina, want het land heet Palestina. Het Joods Nationaal Huis heet Palestina. Ze zijn daaruit gevlucht. Ze heten dus sindsdien vluchtelingen uit Palestina. Of anders, want we houden niet van lange termen, Palestijnse vluchtelingen. En ze zijn in kampen gezet. Ze konden eruit nadat wat terugveroverd werd enzovoort. Dat hebben ze niet gewild. Ze houden dat probleem in stand. Ze houden die kampen in stand. Want het is een politiek drukmiddel. Heb je dat? Nou ja. En dat heette dus vluchtelingen uit Palestina. Daarna heette het Palestijnse vluchtelingen. Daarna heette het Palestijnen. En nu hebben ze ervan gemaakt Palestijns volk. En inmiddels hebben ze zich vermenigvuldigd tot een paar miljoen. Beginnen bij 600.000 en gewoon dat ze nou 3 miljoen tellen of zo. Want elke Arabier kan zeggen, ik ben een Palestijn. En een Amerikaan kan roemen, ik ben een Berliner. Maar ja, noem me maar zo'n bol. Maar dat even terzijde. Maar dat is echt waar, dan kan iedereen roepen, hoezo Palestijn. Ja, want het is toch allemaal Palestina, dan ben je toch een Palestijn. Maar dat is een volstrekt kunstmatige situatie. Maar ze zijn er wel. Waar komen ze vandaan? Als je het mij vraagt, zeg je, ja, uit de achterkamer. Staat in Richteren. Wat was het, 16? Richteren 16? 15? Ik weet niet meer precies. Waar zijn de Filistijnen? Die zaten in de achterkamer. Simson de Filistijnen over. Je weet nooit waar ze vandaan komen. Ze duiken op. Ik wou zeggen als ratten, maar ik krijg last mee natuurlijk. Dan komen ze ergens uit zo'n gang onder de grond. Onder je tuinpad of onder je plawei, waar ze maar zitten. En ik, nee, serieus. Dan ineens waar ze vandaan komen, oh, weer een paar duizend of een paar honderd. Dan vind je een ezelskinderbak en dan sla je wat rond. Dan heb je er weer een paar honderd of zo. Of je hebt 30 voorhuiden nodig vanwege een handelsovereenkomst. En dan, kijk even of u Bijbelse geschiedenis kent. Ja, dan of het mieren zijn of zo, of het ongedierte is, dat is in de Bijbel. En ze zitten overal. Dat is waar het over gaat. Maar dat is, dan moet je begrijpen hoe symbolisch dat is. Dat is het vlees, dat is een beeld van de oude mens. Die steekt altijd weer de kop op. En dan staat er dat je zou het afleggen aangaande de vorige wandeling. Houdt het ervoor dat gij gestorven zijt, de zonde dood zijt en dat soort dingen meer. Maar je vindt het uitgebeeld op het wereldtoneel. Zie? En dat is wat in onze dagen gebeurt. Dat het tot gevolg zal hebben dat inderdaad de Heer een oordeel zal brengen over de Palestijnen, over de Filistijnen. Dat mag je aannemen en dat gebeurt ook uiteraard op het wereldtoneel. Zie? Dat is wat je meteen leest in Jesaja hoofdstuk 11, want ik moet door enige schriftplaatsen onder uw aandacht brengen. Er valt niet zoveel aan uit te leggen overigens hoor. Ik breng het gewoon onder uw aandacht. Dat is Jesaja hoofdstuk 11. Want ooit een keer gaat het gebeuren, vers 10. Dat de heidenen, de volkeren, naar de wortel van Izee, die staan zal tot de beneden der volken, zullen vragen en zijn rust zal heerlijk zijn. Ooit is er, komt er vraag naar het Davidische koningshuis. Daar komt het tot meer. En daarmee naar de Messias uiteraard, hè? De Christus. Want het zal geschieden te dien dagen dat de Heere ten andere malen zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel zijns volks. Ik weet niet hoe bijbelvast u bent, maar in Jesaja 49 wordt over wat wij noemen de eerste komst van Christus, de Heer Jezus dus, gezegd dat hij Israël verzamelen zou, maar staat er Israël laat zich niet verzamelen. Dat is in het verleden vervuld. Maar hier staat dat de Heer ten andere malen zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel zijns volks. Dat moet nog gebeuren in de toekomst. Het welk overgebleven zal zijn van Assyrië en van Egypte. Want Assur, dat is de locatie officieel van de ballingschap der 10 stammen. Althans van het 10 stammenrijk. Assyrische ballingschap. En Egypte, ja, daarin zouden de 2 stammen van Israël in ballingschap gaan, volgens Deuteronomium 28 reeds. Hier heb je dus de beide huizen van Israël. En Patros en Moreland en Elam, maar waar ze maar heen gegaan zijn, en van de eilanden de zee, want ze zijn over de hele wereld verspreid geworden. Maar er staat, hij zal een banier oprichten onder de heidenen, de volkeren. Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden van Juda vergaderen. Daar heb je dus ook de 10 stammen en de 2 stammen. En hij zal ze vergaderen van de 4 einden des aardrijks, van over de hele wereld dus. En de nijd van Efraïm zal wegwijken. Zie je, dat is een van de namen van de 10 stammen van Israël, omdat het de eerstgeborene was, Efraïm. De nijd van Efraïm zal wegwijken en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal Juda niet benijden en Juda zal Efraïm niet benauwen. Dat wil zeggen, de 2 en de 10 stammen zullen elkaar niet meer in de haren vliegen. Dat komt omdat ze één worden onder het gezag van de Christus, van de Messias. Dat is nog nooit gebeurd. Toch? Ach, er zijn theorieën om al die profetieën weg te redeneren. Daar kom je nooit meer van af. En de Calvinistische literatuur is daar ook vol mee hoor. Hoe dat gaat met dit soort profetieën. Zeggen, nee, dat is al gebeurd, want de 2 en de 10 stammen zijn één geworden in de terugkeer uit Babylonische ballingschap enzovoorts. En daarna zijn ze vervangen geworden door de kerk. We hebben alles gehad. Dat je dat in geen enkel geschiedenisboek kunt terugvinden, integendeel, ja, dat deert hen niet kennelijk. Ik stel het maar vast. Ik kan het ook niet helpen. Dit is nog nooit gebeurd. Maar dan staat er, Juda en Efraïm samen. Je leest hier trouwens ook dat Juda door Efraïm tot jaloersheid verwekt zou worden. Dan moet je drie keer lezen nog het vers, maar dan weet je dat ook. Hè. Door wie zou het Joodse volk tot jaloersheid verwekt worden? Tot nijd? Jaloersheid is dat, hè? Ja. Maar goed, laat maar. Ze zullen één worden. En er staat er, ze zullen elkaar niet benauwen, maar zij zullen de Filistijnen op de schouder vliegen tegen het westen. En dan ben ik al klaar met dit schriftgedeelte natuurlijk nu, vanwege ons onderwerp. Want de eerste die eraan moet geloven, is, excusez de uitdrukking, hè, moet geloven. De eerste die onder dat oordeel komt dan, de stammen van Israël worden weer verzameld. Israël is tot bekering gekomen. Ze zijn weer één, de twee en de tien stammen. Wie gaat er het eerst aan? Althans, wie wordt het eerste genoemd? De Filistijnen. En daar heb je het dan. Als ze zelf stellen, het is nu 1881. Wat was die kaart? 1881. Het is nu 1881. Dus er bestaat geen Filistijns volk. Dan zeg ik, ja, er bestaat ook geen Joods volk. Ofwel, geen Joodse natie. En de tien stammen, is nog steeds omstreden, vreemd genoeg. Maar toen maar. Maar het betekent dat het dus dan weer zoiets is als de Filistijnen. Dat is de eerste betekenis, de eerste mogelijke optie van de betekenis van het vers. En dat is het ook. Die zijn er ook. En die komen dus onder het oordeel in de dagen van de bekering van Israël. Dat is dus na de 70ste week van Daniël. Dat is dus in de 33 jaren. Hoe vroeg of daarin, dat heb ik geen idee van. Ik vind het ook niet aan de orde eigenlijk. Maar dat het gaat gebeuren. Ja, en dan ook aan Edom en Moab en Ammon. Dat zijn de drie namen die van zuid naar noord staan, aan de oostkant van daar waar die Araba, de Dode Zee en tot in, in Jordanië dus. Hè. Dat is van zuidaf Edom, Moab en Ammon, vandaar die plaats Amman. Heb je dat? Als Israël tot bekering komt en terugverzameld gaat worden, komt er eerst een oordeel over de buurvolken en dat begint bij de Palestijnen. Die zijn er dus. En vergis je niet, Filistijnen, die komen van elders. Maar Moab en Ammon en Edom zijn broedervolken. Hè? Die stammen allemaal van Abraham af. Nou ja. Ook zal de Heere de inham der zee van Egypte verbannen. Dus daar gaan de hoek om, komen we nog in Egypte terecht ook. En de andere kant op wordt ook Asser genoemd in vers 16. Dat is Jesaja 11. En dan lees ik meteen Jesaja 14, omdat we hier toch zijn. Daar staat boven dat hoofdstuk bevrijding van Israël. Want de Heere zal zich over Jacob ontfermen en hij zal Israël nog verkiezen, alsnog. En hij zal hen in hun land zetten en de vreemdeling zal zich tot hen vervoegen en ze zullen het huis van Jacob aanhangen. Dat betekent dat Israël aan het hoofd komt te staan van de volkeren der aarde. Aan de spits der natiën heette dat bij Johannes de Heer. Ja, het is het volk met eerst geboorterecht onder de volkeren der aarde. Het is dominant en daarom is het de te kloppen. Het te kloppen, het te overwinnen volk. Het is aan de macht, om zo te zeggen. En dan staat er in vers 28 van Jesaja 14. In het jaar toen de koning Achas stierf, geschiedde deze last. Koning Achas, dat is uit het huis van David. Hè? Verheug u niet, gij gans Palestina. En nou niet zeggen, dat is de aanduiding van het hele land zoals ik het net heb uitgelegd. Palestina in de Bijbel is die vijf steden, de Filistijnen. In het algemeen de Gaza-strook, die dan wat verder naar het noorden reikte dan tegenwoordig, om zo te zeggen. Tot en met Ascalon en Asdod. Dat is bijna tot aan Tel Aviv, maar goed. Dat is Palestina. Filistea, hoe je het maar noemen wil. Peleshet, in het Hebreeuws. Verheug u niet, gij gans Palestina, dat de roede die u sloeg gebroken is. Want Achas schijnt de Filistijnen nogal dwars gezeten te hebben. Want uit de wortel der slang zal een basilisk, een adder, zal een basilisk voortkomen. En haar vrucht zal een vurige vliegende draak zijn. Het korte verhaal is ongeveer dit. De wortel der slang is Achas. De basilisk die eruit voortkomt is Hiskia. Een opvolger. Want Hiskia wordt geacht in oud-testamentische tijd een einde gemaakt te hebben aan de plaag der Filistijnen. En uit haar vrucht, en haar vrucht zal een vurige vliegende draak zijn. De vertalers doen hun best. Maar een vliegende draak, ik moet u gewoon zeggen, eerst vurige draak, dat is één woord dat men twee keer vertaald heeft. Waar het op neerkomt is dat daar staat het woord seraf. En dat betekent iets als vurig. Maar we kennen dat ook als een slang. Serafim enzovoorts. Het is een beetje ingewikkeld, maar waar het op neerkomt is dit. De slang, de draak, de adder wordt beschouwd als heerschappij hebbend over de stoffelijke wereld. Vandaar dat bij gelegenheid termen als deze worden toegepast op de Satan, op de duivel. Maar aangezien de heerschappij over de stoffelijke wereld toekomt aan de Messias, aan de Heere, Jezus Christus, wordt ook hij voorgesteld in de gedaante van een reptiel. Dat wil zeggen een slang, of als je wil vertalen met draak, nou ja, het is een wat overdreven vertaling, maar doe maar, je moet het gewoon leren. En wij weten dat dat zo is, omdat we in Johannes lezen, in Johannes 3 lezen wij over de verhoogde slang in de woestijn. En die wordt wel degelijk beschouwd als een type van de zoon des mensen. Niet omdat ik het zo uitleg, maar omdat het er gewoon staat. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Heb je dat? Want Christus zal heerschappij hebben over de hele schepping, over de aarde en daarmee ook over de stof. Dat Christus ook wordt voorgesteld als een leeuw en als een arend, dat is ook zo. Dat is een ander aspect van diezelfde macht en hetzelfde koningschap. Maar wat hier geprofiteerd wordt, is feitelijk de komst van de Messias. En de historische gebeurtenissen zijn de aanleiding tot deze profetie. Achas is dood en de Filistijnen verheugen zich wellicht op. Hè, daar zijn we van verlost. En dus moet Jesaja zeggen, verheug u niet Palestina, want er komt een ander. En in het verleden was dat Achas. In het verleden was dat Hiskia, alsnog. Maar via Hiskia gaat de profetie over de Messias die komen zal. En dat is wat dit schriftgedeelte zegt. Er staat, en de eerstgeborenen der armen zullen weiden en de nooddruftigen zullen zeker nederliggen. Dat wil zeggen dat het gebied in handen komt van Israël. Uw wortel daarentegen, vers 30, zal ik door de honger doden en uw overblijven zal hij ombrengen. Huil gij poort, schreeuw gij stad, gij zijt gesmolten, gij gans Palestina, want van het noorden komt een rook en er is geen eenzame in zijn samenkomsten. Wat zal men dan antwoorden den boden des volks, dat de Heere Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten des volks een toevlucht daarin hebben zouden? Dat komt alsnog En daarmee komt er dus een oordeel over de Palestijnen. Zie? Dat is een profetie die nog vervuld moet worden in de toekomst. Dat blijkt ook uit de hele context waarin natuurlijk nog andere volken genoemd worden. Want het gaat meteen verder over Moab. Zoals in Jesaja 11 trouwens ook het geval was. Moab, Damascus, wat het maar was allemaal. Ondergang van Babel natuurlijk, dat was al zo in 13 en 14. Maar het zijn allemaal beschrijvingen van oordelen die nog moeten plaatsvinden in de dagen na de 70ste week van Daniël. En dus nadat de Heer verschenen is op de Olijfberg. En dus nadat de hele tegenwoordige Joodse staat en stad verwoest zijn geworden. Daar gaat het naartoe. Dus die strijd van vandaag, ja, hoe zinnig is het? Er komt een eind aan. Maar dat is het probleem in heel de wereld, ook in onze westerse wereld, waar men de Heer niet kent, dan wel verwerpt, dan wel loslaat, is men aan de heidenen overgeleverd. En dan krijg je de Filistijnen, de Amalekieten, de Amorieten, noem maar op. En het is voor een deel familie, de Moabieten, de Ammonieten, de Edomieten. Maar het is je vijand. Je oude mens, deze oude wereld, de God deze wereld, overste van de macht der lucht, enzovoorts. Het is maar één manier om daaraan te ontkomen. Dat is geloof in de Heer Jezus Christus. Geloof in wat God geopenbaard heeft in zijn woord. Welke bladzijde? Heel de schrift.